En we gaan vanavond weer terug naar Handelingen hoofdstuk 18, waar vanaf vers 18 Paulus en Priscilla en Aquila vertrekken vanuit Korinthe. En waar Paulus in een paar versen ineens helemaal terug is in Jeruzalem. Hij gaat weer een poosje naar huis dus. Ineens wordt die zendingsreis als het ware afgebroken. Ik weet niet meer wat we daar al van besproken hebben vorige keer. Dat is wel heel lang geleden. Wel 14 dagen. Ja. Er gebeurt nog boel in 14 dagen. Hij had namelijk een belofte gedaan, staat er in vers 18. En die hield blijkbaar in dat volgens vers 21 dat hij het toekomende feest, wat het maar wezen mag, welk feest het maar geweest mag zijn, dat hij het toekomende feest in Jeruzalem zou houden. En daarom reist hij weliswaar naar Efeze, spreekt al daar in de synagoge. Dat staat er in vers 19, hij kwam te Efeze aan en liet hen al daar, dat wil zeggen Aquila en Priscilla bleven daar. En hij ging in de synagoge en handelde met de Joden. Hoe vaak dat gebeurd is, weet ik niet, maar hij handelde met de Joden op de wijze zoals we dat ook gelezen hebben in vers 4 van dit hoofdstuk. Hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog Joden en Grieken niet meteen tot het geloof, dat staat er ook niet bij, maar hij handelde met de Joden, staat er in vers 19, en ik besluit daar maar uit dat hij blijkbaar daar hetzelfde deed als in Korinthe, namelijk eerst spreken over het Oude Testament, oudtestamentische beloften, profetieën namelijk met betrekking tot de komst van de Messias, zodat daar tamelijk in abstracto de Messias besproken kan worden, waarna pas in tweede instantie vastgesteld wordt dat Jezus de Messias is, of dat de Christus Jezus is, zoals het ongeveer staat in vers 5, maar daar kom ik nou niet meer op terug. Want je schiet er niks meer op te zeggen dat Jezus de Messias is als je niet weet wie de Messias is of wat de Messias is. En dat zou dus in de eerste plaats uitgelegd moeten worden. Hij is namelijk niet zomaar iemand die achteraf zo'n titel krijgt, maar hij is degene die in het Oude Testament werd aangekondigd en hij moet dus beantwoorden in alle opzichten aan wat het profetisch woord van hem zei. Te vrezen valt dat de Joden slecht op de hoogte waren met hun eigen Bijbel, met hun eigen profetisch woord. Waarom ook niet? Christenen zijn net zo goed slecht op de hoogte van wat in hun Bijbel staat. En je mag het niet hard op roepen, geloof ik. Maar de Mohammedanen weten ook niet wat er in de Koran staat, hoor. Net zo min. Die leven daar ook niet uit. Die hebben daar, zullen daar ook wel de oudvaders voor hebben. Of hoe ze die maar noemen in dat geval. Ja, zo werkt dat. Geschriften eroverheen, enzovoorts. Nou goed. Dus dat moet eerst recht getrokken worden. Dat is trouwens ook precies wat de Heer Jezus en de discipelen en Johannes de Doper deden in hun dagen. Namelijk verwijzen naar de oudtestamentische geschriften. En daar vragen over stellen. Misschien heb ik dat een van de vorige keren ook wel gezegd. De Heer Jezus zelf die vroeg aan zijn tijdgenoten. Wat denkt u van den Christus, wiens zoon is hij? En hij zei niet, wat denkt u van mij? Daar ging het helemaal niet over. Het ging over wat het Oude Testament zegt over de Messias. En het antwoord, dat weet u nog, dat antwoord was, hij is de zoon van David. Dat geloven de Joden nu niet meer. Daar hebben ze ook een goede reden voor. Want niemand kan bewijzen dat hij van David afstamt. Dus als de Messias moet komen, kan hij nooit meer bewijzen dat hij van David afstamt. En dus zit er maar één ding anders op. Het is toch Jezus van Nazareth. Zo ligt dat. Ik sprak pas nog met een Jood. Precies zo. Ze zei, ja, nou hoeft niet van David af te staan, maar kan iedereen zijn. Ja, dank je de koekoek. Ze weten net zo goed als wij dat in de tijd het geslacht van David is uitgeroeid. Met grote nadruk. En na de dagen van Handelingen. Op aanstichten van de Romeinse keizer. Zodat niemand uit het huis van dat oude koningshuis van David alsnog op zijn strepen zou kunnen gaan staan. Dat is inderdaad allemaal gebeurd. Dat staat ook in onze geschiedenisboeken trouwens. Dus waar hebben we het over? En dat weten de Joden net zo goed, heel goed. Dus een Messias uit het huis van David, ja, dat kan niet meer, dus men heeft de leer maar veranderd. Hè? Maar toen zeiden ze nog uit het huis van David. En toen zei de Heer Jezus, maar waarom noemt David hem dan zijn heer? Als het zijn zoon is. of zijn achterkleinzoon of iets dergelijks. En die vraag blijft tot vandaag natuurlijk hangen. De zoon van God is hier namelijk, en dat staat er ook bij in 2 Samuel 7, zeg ik altijd, de Joden ontkennen het glas uit. Ik had de laatste nog en die moest ik het gewoon in de Hebreeuwse Bijbel onder zijn neus drukken. Kijk, daar staat het. Ja, maar dat zal wel anders bedoeld zijn. Ja, die kende ik al. Ja, het zal wel anders dat hoor je overal altijd, hè. Het zal wel anders bedoeld zijn. Ik had er zelf zijn die zei dat het hele woord Mashiach in het Oude Testament niet voorkomt. Nou ja, dat was helemaal grof natuurlijk. Maar goed, laat het maar zitten. Maar dat is ongeveer dus wat apostel Paulus in uitlegt. Hij handelt met de Joden. En daarna staat er vers 20, en als zij baren dat hij langer bij hen blijven zou, ze vonden het interessant, onder het motto gaat u verder, blijft u nog een poosje bij ons, bewilligde hij het niet, maar hij nam afscheid van hen, zeggende, ik moet ganselijk het toekomende feest in Jeruzalem houden, dat had van doen met die belofte die hij gedaan had, daar moesten de Joden gevoelig voor zijn, want het was een Joods gebruik, meer weten wij daar ook helemaal niet van, hè. Dat blijkt ook wel, want onder vers 18 staat in mijn Bijbel weliswaar een verwijzing naar nummer 6. Dat is die wet van het nazi, dan wel nazoreerschap, weet u wel. En tot die categorie kon je Paulus nou toch weer niet rekenen. En als men geen betere tekstverwijzing eronder kan zetten dan deze, dan weten we meteen dat we dat verder dus in de Bijbel ook niet kunnen terugvinden. Dat is ook inderdaad zo. Het is Joods gebruik. Maar Joden waren daar gevoelig voor, dus ik kon rustig zeggen, ja, het is nou jammer, ik had graag bij u willen blijven, maar ja, ik ben jullie te glad af geweest. Zo was dat, hè? En dus, ik moet ganselijk het toekomende feest in Jeruzalem houden. Doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. Een paar versen verder is hij trouwens alweer terug, want in hoofdstuk 19 komt Paulus alweer terug naar Efeze, hè? Gaat hier heel snel. En die onderbreking van terug naar Jeruzalem, dat is maar even heel kort. Eigenlijk gaat het verhaal gewoon zo verder. Want ik heb al eerder gezegd, de echte historische gebeurtenissen, die worden ons maar heel vlot verteld of zelfs helemaal niet. En wat ons verteld wordt, wordt ons verteld niet maar vanwege historisch belang, maar vooral ook vanwege de profetische, dan wel typologische betekenis. Hè? Nou ja, het is een bekende verhaal, ik zal het nog wel een paar keer roepen. En dus, hij voer weg van Efeze, staat er. Einde van vers 21, dan vers 22, en als hij te Caesarea was gekomen, dan ben je een heel eind verder natuurlijk. Maar Caesarea, dat kennen we nog uit de eerdere hoofdstukken van Handelingen, de havenplaats, de havenstad, van waaruit het evangelie gebracht werd heel de wereld over. Dat is altijd de route. Als hij te Caesarea was gekomen, ging hij op naar Jeruzalem, ja, dat dachten we al. En de gemeente gegroet hebbende ging hij af naar Antiochië. Dus hij zal daar toch dat feest gevierd hebben in Jeruzalem. Daar lees je niks van. Je leest wel, en de gemeente gegroet hebbende. En daar kreeg hij het idee van dat hij even zei, hallo jongens, leuk. Ja, daar ben ik weer. Heden verschenen en verdwenen, dat moet maar heel kort geweest zijn, zodat wij denken dat hij dat feest niet gevierd heeft met de gemeente, maar inderdaad naar Joods gebruik. Ja, en verder kan ik er niks over vertellen, want welk feest het was, weten wij niet eens. Zelfs dat wordt niet vermeld. Maar het blijft natuurlijk zo, en ja, het blijft ook altijd gevaarlijk om het te zeggen, maar het blijft natuurlijk zo dat op een of andere wijze, laten we zeggen het christendom, maar ik bedoel het nu toch met een tamelijk grote hoofdletter om zo te zeggen, voortkomt uit namelijk de vervulling is van het jodendom. En ik zeg het met aarzeling, want ik ben altijd bang dat men dan weer de conclusie trekt dat het christendom zijn Joodse wortels heeft en zo, en dat is nou ook weer niet het geval, hè? Wat ik alleen probeer te zeggen is dat de Mosaïsche wet in zijn geheel, eigenlijk in alle details, spreekt over nieuwtestamentische waarheid. Dat wil zeggen, het openbaart die niet, maar het illustreert die. Dat wil zeggen, nieuwtestamentische waarheid ligt in het Oude Testament En dus in al die wettische voorschriften opgesloten of verborgen, zo je wilt. Dat is misschien de veiligste term in dat verband. En in die zin kun je zeggen dat christendom voortkomt uit jodendom. Maar de joden zelf hebben er niet het minste begrip voor, laat ik dat erbij vertellen. Maar je weet toch wat de apostel Paulus deed na zijn bekering? Nou ja, nadat de Heer hem greep op de weg naar Damascus. Hij ging naar de Sinaï, of all places. Hij ging naar de Sinaï, naar de berg in Arabië, om te kijken wat Mozes daar eigenlijk gezien had. En wat Elia er eigenlijk gezien had, en zo verder. Hij liet zich daar instrueren, dat wil zeggen, wel degelijk via de wet. Want hoe dat ook zij, nieuwtestamentische, of laat ik het smaller zeggen, gemeentelijke waarheid, mag dan verborgen geweest zijn in oudtestamentische tijd. De volgende vraag is, maar waar was het dan verborgen? Verborgen betekent zoveel als begraven, ergens ondergeschoven. Dus de vraag is, waar was het dan verborgen? En het antwoord is, in de wet. Dus als je het moet zoeken, moet je het daar zoeken. Niet omdat het daar geopenbaard is, want dan had je het daar niet hoeven zoeken. Maar omdat het daar verborgen is. En in nieuwtestamentische tijd wordt dat wat eerder verborgen was, geopenbaard. Dat wil zeggen, en daarom vertel ik het nu, daar zit een verbinding tussen uiteraard. Gemeentelijke waarheid komt niet bij wijze van spreken uit de lucht vallen. Zo van, dat is splinternieuw en het heeft de Heer aan Paulus bekendgemaakt en dat is het dan, dat is plan B of zoiets. Na het ongeloof van het Joodse volk en het heeft met het oude niks van doen. En je kunt het in het Oude Testament ook niet vinden. Sommigen leren dat. Maar het is volstrekt onbijbels. Je kunt het in het Oude Testament wel vinden. Je moet het alleen zoeken. Het is daar vastgelegd. En het belang ervan onder andere is dat wij zien dat juist die nieuwtestamentische periode en zeker de gemeentelijke waarheid niet maar een vondst is achteraf, maar volledig deel uitmaakt van het complete heilsplan dat God nou eenmaal ontwikkeld heeft. Dat wil zeggen, gemaakt heeft, plan dat hij gemaakt heeft, maar dat hij ook uitvoert in de loop van de geschiedenis enzovoorts. Dus er is best wel een reden om bij gelegenheid eens terug te kijken naar dat jodendom. Vooral ook als het je bedoeling is om onder de joden, dan wel aan de joden, het evangelie te prediken. En dat gebeurt tot in onze dagen nog. En het heeft ook vaak tot gevolg dat degenen die zich daarmee bezighouden om praktische redenen zich conformeren aan de Joodse gebruiken. Het blijft riskant, maar het blijft ook bijbels. Ik was de Joden een Jood, zegt de apostel Paulus. Ik ben de Joden een Jood geworden en de Grieken een Griek. En uit de uitdrukkingen kun je niet opmaken dat Paulus van huis uit een Jood was. Wat was dat? 2 Korinthe, geloof ik. Doet er ook verder weinig toe. Maar zoiets doet hij hier ook en hij doet het later in deze hoofdstukken weer. Want het blijft natuurlijk een van de aspecten van dit boek Handelingen en van die periode uit de geschiedenis, dat in die dagen het evangelie gepredikt werd aan de Joden, niet zozeer ter vervanging van het Jodendom primair, maar primair als de vervulling daarvan. En daarom wel degelijk een vervanging daarvan, als je dat tenminste zo mag formuleren. Want hoe dan ook, het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Nou goed, Joodse gebruiken blijkbaar. Niettemin, hij groette de gemeente in Jeruzalem met wie hij niet zo geweldig veel had. Maar daar hebben we eerder ook al over gesproken, naar aanleiding van hoofdstuk 15. En zeker ook naar aanleiding van Galaten hoofdstuk 1, waar dat ook uitgebreid naar voren gebracht wordt, hè. Toen Paulus zei, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, zei hij meteen, en dus ook niet bij die lui die in Jeruzalem al apostelen waren, voordat ik dat was. Ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar bij de geest, en ik ging naar Arabië, waar die berg was volgens een paar hoofdstukken verder, in dezelfde Galatenbrief. Dat wil zeggen, met die gemeente in Jeruzalem had hij niet veel, en bovendien zijn zendingsreizen werden ondernomen niet vanuit Jeruzalem, maar vanuit Antiochië. En daar ging hij dus naartoe, vierde in Jeruzalem dat feest, deed de hartelijke groeten aan de gemeente in Jeruzalem en hij ging af naar Antiochië. Dat voor degene die in Jeruzalem en in de gemeente in Jeruzalem altijd maar die moedergemeente of die moederkerk blijven zien. Dat is ten onrechte, daar begon het wel, maar de basis van het christendom ligt niet in Jeruzalem. Dat historisch daar voor het eerst het evangelie openlijk gepredikt werd, ja, dat is waar, maar dat is een heel ander ding, hè. Nou goed. Dus hij ging naar Antiochië, vers 23, en als hij daar enige tijd geweest was, niet in Jeruzalem dus, maar wel in Antiochië, want van daaruit was zijn activiteit begonnen. U weet het waarschijnlijk nog, Paulus werd geroepen op de weg naar Damascus, bleef dus in Damascus, vanuit Damascus reisde hij naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Toen ging hij nog even naar Jeruzalem, maar het lukte daar ook niet, hij kreeg er geen voet aan de grond, heet dat, netjes gezegd. En toen ging hij dus gewoon weer naar haar moeder thuis, of zoiets, terug naar Tarsen. Afgelopen einde van het verhaal, totdat iemand onder de naam Jozef, die liever Barnabas genoemd werd trouwens, maar hij heette Jozef, hem van huis haalde, hem alsnog meenam naar Antiochië, en van daaruit gingen Jozef en Saulus, dus Jozef en Benjamin, want het blijft een leuk verhaal natuurlijk, ik kan het niet elke keer uitleggen, maar het blijft leuk, gingen Jozef en Benjamin samen op pad, en zo is het gekomen. Nou. Dus terug naar Antiochië, dat is vers 22. Daarna krijgen wij in vers 23 ineens de volgende zendingsreis. Namelijk, als hij daar enige tijd geweest was, ging hij weg en doorreisde vervolgens het land van Galatië en Frigië, versterkende al de discipelen, dat wil zeggen, daar waren al gelovigen. En hij reisde daar weer rond om ze te bezoeken. En te bemoedigen, te versterken staat om het te prediken natuurlijk. En dan staat er in vers 24, en een zeker Jood, met name Apollos, wat geen aardige naam is voor een Jood, want Apollos betekent zoveel als dat hij van Apollo was, en dat is dan toch een Griekse god, wel een mooie, naar ik me heb laten vertellen, maar vooruit. En zeker Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandriër, waarmee je maar weer ziet wat die mensen toch afreisden in die dagen. Ja. En daar verstaat dan, een welsprekend man kwam te Efeze, machtig zijn in de schriften. Hoe die man in vredesnaam in Efeze terechtkomt, dat wil zeggen waarom, met welk doel, dat weten wij niet. Maar hij was daar en er staat, hij was machtig in de schriften. Dat betekent dus dat hij de schriften goed kende. En het was een goede spreker bovendien ook. Dat is een tamelijk zeldzame combinatie tegenwoordig. Maar goed, dat doet er niet toe. Deze was in de weg des Heren onderwezen. Dat wel. Maar je zou niet voorbarige conclusies trekken. Want dan begrijp je de volgende versen niet meer, hè? Er staat, vers 25, hij was in de weg des Heren onderwezen, en vurig zijnde van geest, ook dat nog, zal hij dus wel veel gesproken hebben, over de schriften die hij goed kende, logischerwijze, sprak hij en leerde naastiglijk de zaken des Heren. Let op dat er niet staat de zaken van Jezus, de zaken des Heren. Oude Testament dus. Zie. Want je kunt nou eenmaal machtig zijn in de schriften en onderwezen zijn in de weg des Heren, zonder dat je de Heer Jezus kent. Je kunt toch als Jood gewoon de schriften kennen en de oud-testamentische beloften kennen. En omdat je de Telegraaf niet leest, zal ik maar zeggen, is het je ontgaan dat de gebeurtenissen in Jeruzalem, zoals het eerder in Handelingen staat, hè. En in Lucas trouwens. Zijt gij alleen een vreemdeling in Jeruzalem? Weet je niet wat hier gebeurd is? Nou, Apollos wist dat dus niet, blijkbaar. Hij wist wel iets, maar liep wat achter. Dat heb je vaker met emigranten trouwens. Want er staat bij, wetende alleenlijk de doop van Johannes. Hoe ver ben je? Nou, hij wist nog van de doop van Johannes. Hoe weet ik ook niet. Misschien had hij Johannes ontmoet, misschien was hij door Johannes gedoopt. Dat wil zeggen, Johannes de Doper, uiteraard. Hè? Die doop is dat, hè. Dat wil zeggen, je mag aannemen dat hij de schriften kende, de beloften omtrent de komst van de Messias, en dat hij zelfs de prediking gehoord en aanvaard had. Die zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, na mij komt een die is meer dan ik, en ik ben slechts Zijn wegbereider maakt recht de weg de zeren, maakt zijn paden recht, stemt de zroepen in de woestijn, Jesaja 40 en wat het allemaal wezen mag enzovoort. Hè? Onder het motto, de Heer komt spoedig. Maar dat hij gekomen was, dat was hem blijkbaar ontgaan. Op een of andere wijze. In elk geval, er staat in vers 26, en deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge waar kort daarvoor de apostel Paulus geweest was. Dat was in vers 19. Nou ja, hoe kort daarvoor weten wij ook niet, maar dat doet er ook niet toe. Want het is maar een paar versen uiteraard, hè. En dus zou je het verband moeten zien. Eerst komt Paulus daar, handelt met de Joden, maar gaat weg. Daarna komt Apollos daar en die begint vrijmoediglijk, dat is ook wel een aardige, te spreken in de synagoge. Vrijmoediglijk, dat wil zeggen met weinig bedekking, toch, hè, op zijn minst. Aansluitend bij de woorden van Petrus in Handelingen 2, die zegt, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, dat is dit woord, vrijmoediglijk tot u te spreken. Alleen, ja, die wist wat meer. Maar Apollos doet het ook. Maar dan staat er, en als Aquila en Priscilla, want die waren in Efeze achtergebleven. Als Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem tot zich. Ja, Apollos, kom eens mee. Moet je horen. Apollos, hè? Als Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods, dat is de weg des Heren uit vers 25, waarin hij onderwezen was. Namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker, dat wil zeggen gedetailleerder, uit. Bescheidenlijker wil zeggen dat men meer onderscheid maakt. En dus verschillen zit. En dus details zit. Men ziet hetzelfde ding, maar nou met een hogere resolutie. Dat schijnt iedereen ineens te begrijpen als je het zo zegt tegenwoordig. Maar vooruit, hè? Ja. Apollos. En dan staat er, en als zij wilde naar Achaïe reizen, dus ook oversteken naar, laten we zeggen, Korinthe. Want dat is, Korinthe was de hoofdstad van Achaïe immers. Als hij wilde naar Achaïe reizen, de broeders hem vermaand hebben, dus schreven aan de discipelen dat ze hem ontvangen zouden. Welke dagen komen zijn, de heeft veel toegebracht aan degenen die geloofden door de genade. Niet door de wet, uiteraard, maar door de genade. Want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was en dus is. Uiteraard. En daar vind je dus dezelfde soort uiteenzetting als eerder in Handelingen 18. Want dat is in de eerste plaats de prediking. Niet alleen onder de Joden, maar logischerwijze eerst onder de Joden. Maar onder de heidenen is de prediking natuurlijk toch gelijk. Zoals gezegd, Jezus is niet zomaar iemand, een mens uit het verleden die langskwam, uit de lucht kwam vallen. Vind ik altijd een leuke uitdrukking in dit verband. Want op een of andere wijze was dat dan toch zo. Maar nee, hij was degene wiens komst was aangekondigd. Hij beantwoordt aan de oud-testamentische profetieën. En dat zal hij ook doen in de toekomst. Dat betekent dat al die oud-testamentische profetieën in hem en door hem alsnog vervuld zullen worden, uiteraard. Hè? Hij is degene die uitvoering zal geven aan al die beloften Gods. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en die zijn in hem amen. En aan hem hebben we verder niks als het niet was om de beloften Gods te vervullen. Dat is waar het om gaat, hè? In ieder geval, zo zegt hij dat zelf. Want zelf beschouwde de Heer Jezus zich als een knecht. Als iemand die opdrachten kwam uitvoeren. Hij deed wat hij de Vader had zien doen en hij sprak de woorden die hij van zijn Vader gehoord had. En de tekenen die hem toen gegeven waren. Niet uit zichzelf, dat is wat men er altijd maar van maakt. Al is men 100 keer dat het anders was. Wij deden het niet uit zichzelf, wij deden dat één opdracht. En zo verder. En zo bleef het ook, want ook zelfs zijn tegenwoordige positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek heeft hij niet uit zichzelf, zegt Hebreeën 5, maar heeft hij, omdat hij is aangesteld door degene die tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en die tot hem zei, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het staat letterlijk allemaal zo in Hebreeën 5, dus daar houd ik het maar op. Over de situatie in Efeze weten wij verder niets, want het blijkt dat in hoofdstuk 19 Paulus alsnog in Efeze komt en hoeveel gelovigen daar dan zijn, dat is nog maar de vraag. Helemaal precies kan ik je niet zeggen. Je kunt vragen naar aanleiding van vers 24 tot 28 hier uit Handelingen 18 of er dan gelovigen zijn in Efeze. Ik denk het wel, want dat lijkt mij dat dat in vers 27 staat. Als zij wilden naar Achaïe reizen, de broeders hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen die in Korinthe waren uiteraard. Hij kreeg een brief mee. Daar hebben ze in sommige kringen de zogenaamde aanbevelingsbrief aan overgehouden. Die leg ik ook niet uit. Als je het niet weet wat het is, dan willen we dat liever maar zo houden. Ja. En dus broeders hier in Efeze. Het neemt niet weg dat Paulus daarna ook in Efeze komt in hoofdstuk 19. En daar lijkt het erop alsof er helemaal geen gelovigen zijn. Maar vooruit. Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat deze Apollos inderdaad naar Achaïe gereisd is, zoals vers 27 zegt. En dat hij daar ook uitgebreid gepredikt heeft. Maar het was dus in Korinthe waar al een gemeente was ontstaan in de... Of door de arbeid van de apostel Paulus en Aquila en Priscilla, zoals vermeld eerder hier in Handelingen 18. Het levert later nog problemen op, want later in Paulus' eerste brief aan de Korinthe, aan de Korintiërs, wordt daarnaar verwezen. Hè? En daar blijkt wel degelijk er een verschil te bestaan, een verschil in benadering, een verschil in aard van de bediening, tussen Paulus en Apollos. Met een beetje goede wil moet je via de Hebreeuwse spelling van Apollos de naam toch kunnen wijzigen in Paulus, lijkt mij. Maar, toch? Lijkt me toch dezelfde naam op een of andere manier. Maar goed, onttrekt zich aan mij, maar vooruit. Maar in 1 Korinthe, de eerste Korinthebrief, daar vinden wij eerst in, Efeze, in 1 Korinthe 1 vers 12... dat de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander zegt, ik ben van Apollos. Die Apollos is dat dus. Paulus kwam er het eerst, predikte het evangelie, daarna kwam Apollos daar. Machtig in de schriften, en wat het maar was. Die kreeg daar dus zijn eigen aanhangers, om zo te zeggen. En daarna ook nog Petrus, dat weten wij niet, maar hieruit blijkt dat Petrus daar ook nog geweest is, hè. En gepredikt heeft. Want men zegt, en ik van Kefas. Met de Galdese naam is dat, hè? Aramees noemen wij dat, geloof ik, in het Nederlands. Hè? Ja, Kefas is gewoon rots, net als Petrus. Het is gewoon dezelfde naam, maar in een andere taal. Vooruit maar weer, dat voor degenen die vinden dat je een naam niet mag vertalen, de Bijbel doet het wel. En daarom nemen wij ook altijd de vrijheid om de naam Jehovah te vertalen naar Kyrios eerst, en van Kyrios weer naar Heer in het Nederlands. Daar is ook al niks mee mis. Maar dat even terzijde, krijgen je al die vragen over. Hè? Over die namen. Hadden moeten blijven staan, vindt men. Hoezo? Dat is een moderne vondst dat die namen moeten blijven staan. U weet toch hoe dat is. In Frankrijk heten ze Guillaume en dan heten ze in Nederlands Willem. Ja, en hoe heten ze dan in Amerika? Bill. Of niet dan? En in Den Haag? Louis. Ja, goed, dat is moeilijk te maken. Die namen worden toch veranderd, hè? Wist ik veel, iemand die Herman heet is een Germaan. Maar, hè? Voordat iemand je dat vertelt, komt het niet in je op, maar het is heus dezelfde naam, hè? Heb je toch in dat bos daar in Duitsland, dat woud daar, daar staat toch zo'n teken van zeer, zeer imposant. Jaren terug heb ik dat eens gezien. Van ene Herman. Wist ik veel, Herman. Herman Gorter zal het niet geweest zijn. Maar het was de Germaan natuurlijk. Maar vooruit, die namen worden gewoon vertaald. En Kefas, Petrus, maakt niks uit. De rots. Maar goed, die waren daar dus allemaal geweest. En wat raad is wat er gebeurt. Meteen een scheuring. Er komt een andere predikant binnen. Je hebt meteen een scheuring in je kerk. Leuk is dat, hè? Het lijken wel Nederlanders. Nou goed, En Paulus zegt, is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of wat dan ook maar? En hij komt er later op terug, in 3 vers 4. Als de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk? Zodat je dat dan meteen weer weet. Hè? Dus als je vragen naar je geloof en je noemt je kerkgenootschap, dan heb je meteen toegegeven dat je wel erg vleeselijk bent. Dan ben je nog niet geestelijk, maar dan ben je vleeselijk, dan ben je een baby in Christus, met dank aan de Authorized Version van 1 Korinthe 3 vers 1, want daar staat dat, hè. Jonge kinderen in Christus, zeiden de Corinthiërs, zijn wij dat? Ja, zegt Paulus, want als je toch zegt, ik ben van Paulus, en ander zegt, ik ben van Apollos, en ze noemen hun eigen secte, of hoe dat maar heten mag, of kerkgenootschap, dan ben je vleeselijk, staat er. Ik kan het ook niet helpen, staat gewoon in de Bijbel. Krijg pas problemen als ik het niet voorlezen wil. Maar dit is wat er staat. En Paulus zegt, wie is dat dan, Paulus? En wie is Apollos? Anders dan dienaars, en u weet, dienaar is het tegenovergestelde ongeveer van vorst, hè? In de zin van kerkvorsten, mocht u daaraan denken. Ze zijn dienaars, ze zijn personeel. De butler, zeg maar. Huisknechten heet dat in andere schriftgedeelten weer. Hè? In het Nederlands butler en in het Engels, heb ik gezien, staat het er soms ook. Hè? In de King James Version. Huisknechten, de butler. Prachtig vind ik dat. Zal wel slaan op Jacobus natuurlijk. James. Maar goed. Ze zijn dienaars door welke gij geloofd hebt. En dat gelijk de Heere aan een ieder, dus ook aan de dienaars, gegeven heeft. En dus we kunnen alleen maar van den Heere zijn. Van Christus, we zijn leden van zijn lichaam. Hij heeft aan ons daar lid van gemaakt trouwens. Zelfs zonder dat wij daar specifiek om vroegen, want dat wisten we ook allemaal niet. Maar het is wel gebeurd toen wij tot geloof kwamen en dat is het dan. En Johannes de Heer zong dan, ik behoor tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Refrein, en dat is genoeg voor mij. En dat is genoeg voor mij. Laatste regel herhaal, ik behoor tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. We moeten dat lied nog leren, maar hij staat in die bundel. Vond ik te mooi om er niet in te zetten. Johannes de Heer, ja, precies. Ik dien geen partij of secte, ook daarvan ben ik vrij. Behoor tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Prachtig. Nou goed. Ik weet niet of hij er nog in staat tegenwoordig in de bundel van Johannes de Heer. Ik zou het eens na moeten kijken. Het lijkt me geen populair lied in elk geval. Maar wij zongen het vroeger, hoor. Eerlijk waar. Maar hij zegt in vers 6 van 1 Korinthe 3, Paulus, ik heb geplant. Het deed agrarisch werk, zeg maar. Hè. Ik heb geplant. Apollos heeft nat gemaakt. Die liep met een gittertje rond. Bij wijze van spreken heeft daarop voortgewerkt. Maar God heeft de wasdom gegeven. De rest is personeel. En dat zijn wij allemaal. Daarom heet het ook in vers 9, wij zijn Gods medearbeiders. Niet dat we naast Gods arbeiden, maar wij zijn medearbeiders in de dienst van God, uiteraard. En de gemeente is niet het akkerwerk van Paulus of Apollos of Kefas, maar is het akkerwerk van God zelf. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij, enzovoorts. En dat is sindsdien niet veranderd, mag ik aannemen. En dus houden we het daar maar op, hè. Wij kennen maar één akkerwerk, één gebouw. Dat is die tempel van de Heilige Geest. Dat is het volgende gedeelte in dit hoofdstuk, enzovoorts. En hoewel Paulus en Apollos en vooral ook Petrus ongetwijfeld een verschillende wijze van spreken gehad hebben, verschillende benadering ongetwijfeld ook van de waarheid als zodanig, dienen zij gewoon één en diezelfde Heer. En daar gaat het maar om. En men zou daar ook niet een keuze tussen moeten maken. Wij zouden net als de Bereërs, maar dat was alweer een paar hoofdstukken eerder, was in hoofdstuk 17, zouden wij en zouden ook zij dagelijks de schriften onderzoeken of deze dingen al zo waren. Waar gaat het om? Goed, daarna komen wij in hoofdstuk 19 en daar lezen we, en het geschiedde terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands, ja dat zal wel, doorreisd hebbende te Efeze kwam en enige discipelen al daar vindende, zeide hij tot hen enzovoorts. Dat wil zeggen, Paulus was eerst in Efeze, toen was Apollos in Efeze, maar die reisde daarna weg naar Korinthe. En daarna kwam Paulus er alsnog in Efeze, toen was Apollos al vertrokken. Dat is het idee, hè? En dan is de vraag, en hoe staan de zaken er nou voor? En dan moet ik u zeggen, nou, je kan moeilijk zeggen dat er veel vooruitgang gemaakt is. Want daar staat er, toen vond hij daar enige discipelen. Ja, normaal gesproken, discipelen betekent volgelingen, letterlijk. En men heeft dat verbasterd eventueel tot leerlingen of jongeren. Wat voor synoniem je maar kunt bedenken. Waarom men dat doet, weet ik niet, want het woord betekent gewoon volgelingen. Vertaal het dan gewoon met volgelingen. Maar goed, maar je zou je afvragen, volgelingen van wie? Dat is mij ook niet duidelijk. Maar in ieder geval volgelingen of discipelen van Johannes de Doper. Dan wel leerlingen van hem, of hoe je dat maar zegt. Dat blijkt. Maar er staat, toen zei hij tot hen, hij vond enige discipelen, en zei tot hen, heb gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt. Waarmee je maar weer ziet dat geloven ook kan betekenen tot geloof komen. Dus met veel werkwoorden zo, het ontgaat ons meestal. In de Statenvertaling heb je het nogal eens nodig. Er staat bijvoorbeeld in Efeze 1, vers 14 geloof ik. Nee, vers 13. Efeze 1, vers 13, er staat. In welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was, de Heilige Geest der belofte. Nadat gij geloofd hebt, en met ons oppervlakkige Nederlands van tegenwoordig, zal men waarschijnlijk lezen nadat men opgehouden heeft te geloven. Hè? Vroeger geloofde ik nu niet meer, maar nadat wij geloofd hebben, toch? Maar dat betekent het niet. Al was maar vanwege het hulpwerkwoord hebben, maar ja, dat begrijpt ook niemand meer tegenwoordig. Hè? Hebt, dat staat in de tegenwoordige tijd. Dat betekent in de dagelijkse Nederlandse omgangstaal geen bal meer, maar vroeger wel, staat in de tegenwoordige tijd. Geloofd hebt wil zeggen dat men vroeger is gaan geloven en men doet het nog steeds. Anders had het moeten zijn geloofd had. Dan moet het hulpwerkwoord in de verleden tijd, maar dat weet niemand meer. Bovendien, je hoeft het ook niet te weten, want niemand gebruikt het meer zo. En als je het toch gebruikt, als je spreekt of schrijft, begrijpt niemand waar je het over hebt. Dus het werkt allemaal niet meer, maar 350 jaar terug was dat nog zo, hè? En tegenwoordig lees ik commentaren die zeggen, ja hoor, het is verkeerd vertaald, het had zus en zo moeten zijn, terwijl als ik het lees, denk ik, nee, ik sta helemaal goed. Maar men kent de eigen Nederlands niet en meent dan het Grieks beter te moeten vertalen. Dat is ook zoiets onbenulligs tegenwoordig. Maar goed, misschien hebben we het dan later ook nog eens over. Maar nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd is. Namelijk, wanneer men tot geloof komt, ontvangt men de Heilige Geest. Daar heb je trouwens Efeze 1 vers 13 niet voor nodig. Dat staat gewoon in Handelingen 2, de allereerste keer dat het evangelie openlijk gepredikt wordt. Daar staat, wat Peter zegt, wat hier vandaag gebeurt, is de vervulling van Joël 2 onder andere. Waar staat dat hij zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En God heeft namelijk die geest uitgestort op de Heer Jezus Christus, die dus op grond daarvan opstond uit de dood. Dat staat er allemaal. En wanneer men in hem gelooft, ontvangt men van hem, van Christus, dus diezelfde Heilige Geest die hij als eerste ontvangen heeft. Want die geest is gewoon de geest van Christus. Dat eeuwige leven, dat leven van een nieuwe schepping enzovoorts. En ieder die in hem gelooft, wordt uit de geest geboren. En is dus geest, Johannes 3, vooruit de maar, welk vers het maar was. Maar Johannes 3 in elk geval. En dus als men wedergeboren wordt, ontvangt men, of wordt men, kan je ook nog zeggen, van de andere kant bezien, maar ontvangt men dus die geest, dat is het. En dat is ook waarop hier gezinspeeld wordt. Hij vroeg, hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem, en daaruit blijkt dat ze toch niet al te goed waren onderwezen. Hoe dat komt, weet ik niet. Daar doe ik ook maar geen uitspraak over. Maar het duurt wel lang. Eerst komt Paulus voorbij, die gaat weg. Dan komt Apollos voorbij, die wordt apart genomen en gaat dan ook prompt weg. En dan komt Paulus. En dan, ja, dan is er nog niet veel gebeurd, hè. Je krijgt het idee dat Aquila en Priscilla dan toch niet veel gepredikt hebben. Maar misschien was dat hun bediening ook niet. Misschien was huisvesting, herbergzaamheid hun gave. Weet je veel? Weten wij niet, maar dat kan heel goed. In ieder geval, dat is wat ze altijd doen. Van andere dingen zie je niet veel. Hier dus ook niet. Dus hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof gekomen zijt. En het zal u duidelijk zijn dat dit een hoogst interessant vers is voor degene die leren dat als een mens tot geloof gekomen is, moet hij daarna alsnog de Heilige Geest ontvangen. In de Pinksterbeweging. Maar dat woord wordt ook al niet meer gebruikt. Het is tegenwoordig, abusievelijk noemt men dat evangelisch. Taalverloedering vind ik zoiets. Taalverwarring. Het lijkt Babel wel. Maar jij ziet wie de baas is, hè? De koning van Babel. Spraakverwarring. Ja, broeder, u spreekt altijd over evangelische gemeente, zus evangelische gemeente. Zo, ik moet het altijd vertalen naar charismatisch. Of eigenlijk Pinkster. Want ik weet dat u dat bedoelt. Maar, nou ja, hè? Ik ben evangelisch. Mijn leven lang al. Evangelisch, maar niet charismatisch in die betekenis van de term en zeker niet van Pinkster. Wij zijn van Pasen en Pinkster op één dag, dat is een heel ander ding. Ja. En van Sint-Juttemus zijn we trouwens ook, maar wie dat is weet ik niet. Maar Sint-Juttemus, hè? We hebben eeuwig leven, toch? Goed, nou, die ook maar weer even terzijde. Maar dit is een belangrijk vers voor degene die dat leren. Men gebruikt het er ook voor. En men zegt dan, nou ja, dat waren gelovigen, ze hadden niet de Heilige Geest ontvangen en daarom moest Paulus hen de handen opleggen en toen ontvingen ze alsnog de Heilige Geest. Dus als je de Heilige Geest wil hebben, moet je wel bij me komen, zal ik je de handen opleggen, krijg je van mij. Hè? Nee, ik zeg het heel oneerbiedig, maar ja hoor eens, je moet de dingen ook niet anders voorstellen dan ze zijn. Zo zijn ze dan, hè? Bij ons kun je de Heilige Geest krijgen. En als bewijs daarvan val je dan plat achterover of plat voorover of weet je veel welke kant op. En dan gelooft men ook nog dat dat het werk van de Heilige Geest is. Zodat je maar weer ziet dat men niet weet wat of wie de Heilige Geest is. Als men dat wist, dan wist men ook dat men hem ontvangen had toen men tot geloof kwam. Wanneer dat ook maar geweest mogen zijn, of men zich dat herinnert of niet. Toch? En dan weet men ook dat de Heilige Geest precies het tegenovergestelde doet. De Heilige Geest richt mensen op. Volgens de Bijbel. Doet ons opstaan. Dat is wat de Heer doet. Dat is wat hij doet met zijn woord. Hij zegt sta op en dan sta je op. Hij zegt niet val om. Nou ja, één keer zei hij val om. En dat was tegen dat leger dat hem gevangen kwam nemen. Weet u nog? Tegen de vijand. Die valt dan om. Dus trek zelf maar uw conclusies. Moeilijker is het niet. Ik ken iemand die wilde erop promoveren of afstuderen. Een heel scriptie over geschreven enzovoorts. Verbijsterend interessant. Maar gaat u verder. Ik bedoel, het is allemaal niet nodig. Het gaat allemaal veel korter, veel makkelijker. Want zo moeilijk is het niet. Lees maar mee. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? En hij zei ze zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Jawel, maar dat is niet het antwoord op de vraag. Je kunt helemaal niet weten of er een Heilige Geest is. Laat staan, je weet niet eens of je die ontvangen hebt, want je weet niet eens of er is, maar daarom kun je die wel ontvangen hebben. Juist wel, omdat geest per definitie zich niet manifesteert. En als hij zich toch manifesteert, is het uitzonderlijk, is het terwille van de gelegenheid, juist omdat de geest zich niet manifesteert. Daar staat het trouwens bij in dat aardige schriftgedeelte van Johannes, ik zoek hem nou toch maar even op, van Johannes hoofdstuk 3, waar immers staat in vers 5, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Dat betekent gewoon geestelijk water. Dit is een stijlfiguur. Dat heet een handiadis, waarbij twee zelfstandige naamwoorden genoemd worden, waarbij het tweede zelfstandige naamwoord gefunctioneerd als een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Dank u. Ja, en om de uitdrukking geestelijk water te versterken, wordt het bijvoeglijk naamwoord geestelijk opgewaardeerd tot een zelfstandig naamwoord. En dan staat er dus water en geest. Die stijlfiguur heet een handiadis. 1 door 2. 2 woorden ter aanleiding van 1 ding. Moeilijker is het niet. Nou ja. Ja, waarom ik nou aarzel is dan dat me dan te binnen schiet. Maar of ik dat dan zeggen moet, weet ik ook nooit. Maar als ik het niet zeg, dan sta ik dus een tijdje te zwijgen hier, hè. Want kijk, dit vers, deze uitdrukking, wordt door baptisten, degene die zich baptist noemen, gebruikt en zeggen, ja, je moet geboren worden uit de geest, maar ook uit water, dus je moet eerst wel gedoopt worden en dan pas hoor je bij de gemeente, de onze uiteraard. Dus we willen je wel dopen, dat moet ook, het is bijbels, anders word je niet behouden, dat zeggen ze niet bij, geloof ik, dat heb ik tenminste nog nooit gehoord, maar dat wordt wel gesuggereerd. Het wordt gewoon weggelaten, maar het wordt gesuggereerd, want je moet uit water en geest geboren worden om het koninkrijk binnen te gaan. En uit water geboren worden, zeg maar, dat is de doop in water. En dus, wij willen je dopen, maar dan word je meteen lid van onze kerk. Word je meteen ingeschreven. Dus hebben we een boel administratie gehad op eerste Pinksterdag in Handelingen 2, denk ik wel eens, hè. Ze het allemaal in hebben moeten schrijven. Maar goed, laat maar zitten. Maar dat betekent het niet. De idee is namelijk die van het voorgaande vers. Kan een mens andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Toen zei de Heer Jezus, nee, je moet geboren worden uit geestelijk water. Water dat geest is. Want het water van de geboorte, het vruchtwater, zuster, ja. Het water van de geboorte, van de natuurlijke eerste geboorte is een beeld van de geest van de wedergeboorte. Men wordt immers uit God, dan wel uit het woord Gods, dan wel uit de geest geboren. Alle drie de uitdrukkingen staan in de Bijbel. In Johannes 1 is het uit God geboren worden, hier is het uit de geest geboren worden. En in 1 Petrus 1, de laatste vers, is het geboren worden uit het woord. Uit het zader wedergeboorte heet het dan. Maar woord of geest wordt voorgesteld door water. En het vruchtwater van de natuurlijke geboorte is een beeld van de geest bij de wedergeboorte. En daarom de uitdrukking. En daarom wordt hij ook niet meer herhaald, want hij is ontleend aan vers 4. Kan een mens andermaal zijn moeders buik ingaan? Nee, men moet geboren worden uit water en geest. Om het koninkrijk Gods in te gaan. En daarna heet het, hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees en niet en hetgeen uit geest geboren is, dat is geest vervolgens. En niet en wat uit water geboren is, dat is water. Ja, je voelt meteen de onzin. Dan zit je op het verkeerde spoor, dus precies. Goed. Men zou uit de geest geboren worden. En daarna staat er de geest, vers 8. Maar nu vertaald met wind, want de vertalers moesten toch iets. Ze moesten een keuze maken, omdat het een woordspeling is die in onze taal niet opgaat. Maar er staat pneuma, geest. De geest waait, blaast. Ja, als je pneuma vertaalt met wind, kun je het zo zeggen. En als je het niet vertaalt, dan heb je echt geen enkel probleem. Dus het is gewoon een brede term, hè. Maar de Heer zegt feitelijk, nou ja, de wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar die wind is de geest. Dat wil zeggen, die wind die wij kennen in de natuur, en vooral in de beeld natuurlijk, die wind is een beeld van de geest. En zoals de wind wel voorbij komt, maar je weet niet waar vandaan en waar hij naartoe gaat, je kunt alleen de gevolgen van de activiteit van de wind waarnemen, maar de wind zelf niet. Zo is het met de geest. Je kunt de gevolgen van het werk van de geest waarnemen, maar niet de geest of zijn werk zelf. Zie? En wat wij waar kunnen nemen, eventueel, is dat mensen die tot geloof gekomen zijn, vervolgens, later, in de loop der tijd, veranderen. Ze groeien namelijk op. Maar je kunt niet bewijzen, met een Bijbel dicht bedoel ik, Je kunt niet bewijzen dat dat het werk van de geest is. Ik bedoel, het gebeurt wel vaker dat mensen veranderen. Maar dat dit het werk van de geest is, dat weten wij omdat de Bijbel het aankondigt. En we kunnen het herkennen op den duur. Maar die geest zelf werkt in het verborgene. Die heet namelijk geest, omdat hij niet gezien kan worden. Voor alle duidelijkheid, ons mooie woord geest zal wel de Utrechtse variant zijn van het woord gas. Gast, heet het daar gast of niet? En kaast, en die zetten toch een T bij gelegenheid, of zelfs zonder dat er aanleiding is achter de woorden. Nou, dat is veel in het Nederlands gebeurd. Maar geest is heus van oorsprong hetzelfde woord als gas. En dus is het hetzelfde ding als lucht, wind. Hebben jullie die? En die zie je niet. Als je trouwens in Zacharië 4 dat visioen tegenkomt. Ik heb hem pas ergens aangehaald, maar geloof niet dat het hier was. Als je in Zacharië 4 leest over dat visioen met die twee olijfbomen, met die olieleidingen eraan, naar het reservoir, van het reservoir naar het lampje. U heeft een hele technische beschrijving. Waar de lamp dus altijd blijft branden zonder dat er iemand aan te pas komt en zonder dat iemand olijven hoeft te plukken en te persen en de olie in de lampen hoeft te doen, want het gaat allemaal vol automatisch. Computer gestuurd, ja. Het gaat allemaal vol automatisch, stroomt uit die olijfboom via die leiding in het reservoir en via het reservoir naar de lamp enzovoorts. En toen zei Zacharia, die zei, mijn heren, wat is dit? En toen zei de heer, weet je dat niet, Zacharia? Hij zei, nee, ik weet echt niet wat het is. Wat is het? En het antwoord is, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Namelijk, er komen geen handen aan te pas. Er is niemand die de lamp onderhoudt en toch blijft de lamp branden. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En de woorden van gelijke strekking, die vind je elders ook in Jesaja, waar staat dat de Heer zijn stem op de straat niet zal verheffen en hij zal het gekrookte riet. Dat is weer een andere denominatie die daarmee aan de haal gegaan is, ja. Leuk is dat, hè? Ik doe het er niet om. Maar goed. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken, enzovoorts. Kortom, hij doet dus helemaal niets. En toch doet hij wat. Maar niet in het openbaar, maar in het verborgene. En dat heet het werk van de geest. Dan heet het werk van de geest. Als nadruk ligt op dat het in het verborgene gebeurt, in het inwendige van de mensen, niet uitwendig en niet zichtbaar, dan heet het werk van de geest. En als het gewoon gaat over het werk wat gebeurt, dan heet het niet het werk van de geest, maar heet het gewoon het werk van Christus. Ongeacht of het gezien wordt of niet gezien wordt, daar heeft er niet altijd wat mee van doen. Het is niet altijd het onderwerp. Maar dat is het enige verschil. Het is Christus, maar als nadruk ligt op het gebeurt in het verborgene, heet het de geest. En vandaar dat de termen geest en Christus zelfs door elkaar gebruikt worden in de Bijbel. En soms staat er gewoon bij, de Heere is de geest. En waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid in, wat was dat, 2 Korinthe 3. Er is geen verschil tussen, daar heeft men ervan gemaakt. Er was weer iemand die moest promoveren zo nodig. En toen kregen we weer zo'n verhandeling over, u weet waarover, toch? Waardoor Christus ineens iemand anders is dan de Heilige Geest. En Christus ineens, althans in belangrijke mate, van zijn godheid beroofd wordt. Omdat dat toegeschreven wordt weer aan iemand anders. Dat laatste wordt wel ontkend, achteraf. Maar eerst leggen ze het wel zo uit en daarna zeggen ze dat het niet zo is. En dan zeg jij weer, maar dan begrijp ik het niet. Dan zeggen ze precies, dat is ook de bedoeling. Heb ik zwart op wit gelezen. Ik zeg het iets te kort natuurlijk. Maar ja, dan dringt beter tot u door waar we het over hebben. Hè? Goed. Maar geest is onzinnig. Daarom, toen wij tot geloof kwamen, toen ik tot geloof kwam. Nou, ik dat helemaal precies weet ik dat niet. Maar ik weet wel dat ik een keer heel bewust tegen de Heer gezegd heb dat ik hem geloofde en op hem vertrouwde enzovoort. En hem gedankt heb voor de zaligheid enzovoort. Of ik toen de Heilige Geest heb ontvangen. Ik heb er niks van gemerkt. Maar je kan altijd zeggen, dat was daarvoor al. Maar dat weet ik dan ook niet. Hebben jullie het gemerkt? Daar merk je toch niks van. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Wij weten dat het zo is. En daarna merken we wel dat het zo is. Maar dat kun je nooit bewijzen. Behalve uit de Bijbel. Omdat het er gewoon staat dat het zo is. En daar leven wij uit. Zie? En we beleven dat vervolgens ook. Nou goed. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Zij zeiden tot hem, we hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Bovendien wijs ik er dan toch maar op dat men weliswaar uitlegt dat je dus eerst tot geloof moet komen en daarna de Heilige Geest ontvangen. Maar je kan met hetzelfde recht hetzelfde vers gebruiken om te beweren dat het juist niet zo is. Dat je namelijk als je tot geloof komt meteen de Heilige Geest geacht wordt ontvangen te hebben. Want waarom staat er anders bij als gij geloofd hebt? Dan had de vraag moeten zijn, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Maar de vraag is, hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwaamt? Zo zal de latere vertaling dat inmiddels dan wel hebben. En dus het idee is, men komt tot geloof, men wordt wedergeboren, ontvangt namelijk de Heilige Geest. Alleen zij zeggen niet, die hebben wij niet, ze zeggen we, want dat weten ze ook niet natuurlijk. Misschien wisten ze wel wat geest is en dat het dus gaat om iets onzienlijks, iets of iemand die zich niet manifesteert. En dus is het antwoord ook niet, die hebben we niet of die hebben we wel of wij weten het niet. Maar er staat, we hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Dan hebben ze wat leerstellers gemist. En dat is altijd het probleem. Als je tot geloof gekomen bent en je denkt dat je de Heilige Geest niet hebt ontvangen of nog moet ontvangen, dan heb je iets leerstellers uit de Bijbel gemist. Dat is alles. En daarna wordt gevraagd, waarin zijt gij dan gedoopt? En het antwoord is in de doop van Johannes. Dat wil zeggen, in de praktijk gedoopt door Johannes de Doper. En het aardige is dat we binnen een halve bladzijde die term dus nou twee keer tegenkomen. Hè? Want zo heet dat, de doop van Johannes. Niet alleen hier, maar in Matthäus wordt het al zo genoemd, de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken met vreemde talen en profeteerden en alle deze waren omtrent 12 mannen. Het enige probleem in het vers is gelegen in de vraag hoe die uitspraken verdeeld moeten worden. Hè? Dat wil zeggen, wat waren nou woorden van Paulus en wat deed Paulus nu? En om het maar meteen te zeggen, ik geloof dat Paulus begint te spreken in vers 4 met Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering. Dus als je aanhalingstekens zou moeten gebruiken, dat moet je niet. Maar omdat nou eenmaal in de Bijbel nauwelijks sprake is van letterlijk citeren ooit, dus er worden geen aanhalingstekens gebruikt. Maar Paulus begint dan te spreken bij Johannes en hij eindigt met de woorden de Heer Jezus aan het eind van vers 5. Als u mij vraagt, is dat wat Paulus zei? En daarna vinden we in vers 6 wat Paulus deed. En dan heb je niet de minste problemen met deze woorden. En als je het anders verdeelt, en sommigen doen dat, om het idee in stand te houden dat je eerst tot geloof moet komen en dat je daarna pas de Heilige Geest ooit een keer ontvangt. En zeker niet voordat je eerst gedoopt bent. Die lezen hem anders. Die lezen, Paulus zeide, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die naam kwam, dat is in Christus Jezus. Punt, aanhalingstekens sluiten. En daarna volgt. En die hem hoorden, dat woordje hem staat er niet, maar de vertalers hebben het ingevoegd, vooruit maar. En onder hem verstaat men dan Paulus. die Paulus hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Door Paulus, is dan het idee. En als gevolg, en daarna legde Paulus hen de handen op. Dat is vers 6. En toen ontvingen ze de Heilige Geest. Dat is dan het idee. Maar als u het mij vraagt, zou het in strijd zijn met wat we eerder, in eerder hoofdstuk in Handelingen daarover gelezen hebben? We krijgen er grote problemen door. Want ja, iemand wordt wedergeboren uit de Geest en ontvangt dus de Geest. Zomaar meteen. En bovendien krijgen we nog een ander probleem. Men concludeert bovendien uit het schriftgedeelte, namelijk dat die mensen hier twee keer gedoopt werden. Eén keer namelijk door Johannes, de doper. En daarna nu nog een keer door Paulus, hier in vers 5. En daaruit besluit men dus weer dat de doop van Johannes een andere doop was dan de doop die Paulus bediende. En om het nog leuker te maken, dan zijn er ook nog die zeggen dat nog later überhaupt niet meer gedoopt werd, zodat je drie varianten hebt. De doop van Johannes, de doop door Paulus en daarna helemaal geen doop meer. Dan heb je toch een puzzel op te lossen, maar die heb je eerst zelf gemaakt. Door het domweg niet goed te lezen, want er is niks moeilijks aan. Eerst vinden wij vanaf vers 4, maar Paulus zeide. En in vers 6 vind je wat Paulus deed. En vers 5 hoort dus gewoon bij de woorden van Paulus over Johannes de Doper. En het is niet een vers dat beschrijft wat Paulus deed. Dus nou ga ik vooraan beginnen weer. Paulus zei, want hij sloot aan bij wat ze dus wel wisten. Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering. Maar ja, dat deed Petrus ook in Handelingen 2. Want daar hebben wij jaren geleden, hoe lang is dat geleden? Ik weet niet meer. Hebben wij lang geleden gelezen dat men aan Petrus vroeg, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen, vers 38 van Handelingen 2, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt. Het lijkt mij dat je dat dan toch wel kunt noemen de doop der bekering, toch? Maar dat deed Johannes de Doper ook. Want daar staat, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. En Petrus zei dat men zou geloven uiteraard in de Heer Jezus, of zullen we zeggen in hem die God uit de dood heeft opgewekt, want zo staat het er dan bij gelegenheid. Dat is degene die na Johannes kwam. Dus er valt niet op af te dingen. Dat is dus echt precies hetzelfde. Geen enkel verschil tussen. Men zou geloven in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. Ik heb niet de minste reden om te geloven dat er verschillende soorten van doop bestaan. Begrijp je me goed? Voor de Bijbelvasten onder u, Hebreeën 6, vers 1 of 2, heeft het over de leer der dopen. Meervoud. Maar dat is de verwijzing naar oud-testamentische doop. Er bestaat namelijk in ieder geval tot in onze dagen nog steeds minstens één Joodse doop. We maken meestal grapjes, hè, over de Joden die besnijden en de christenen die dopen en dat soort dingen meer. Maar het is een vergissing, de Joden dopen ook. En kennen in ieder geval wassingen, rituele wassingen. Zo wordt het later genoemd in dezelfde Hebreeënbrief. Ik meen in hoofdstuk 10. Waar genoemd wordt wassingen, want de doop wordt geacht een wassing te zijn. Maar de Mosaïsche en in elk geval ook de Joodse instellingen kennen dopen, wassingen namelijk. En ik herinner me ook nog goed het doopvond, maar dat heette niet zo, het mikwe heette dat. Het doopvond in de oudste Europese nog bestaande synagoge in Worms was dat. Het was een steenkoud, je moest ergens een trapje af en die reikte gewoon tot in het grondwater, dat was het hele idee. Ver naar beneden en daarin Nou ja, daarin zou ik bijna gezegd hebben, moest men zich laten dopen. Of werd men gedoopt, maar bij de Joden word je niet gedoopt, hè? De oudtestamentische dopen of wassingen moet men zelf doen. Men moet zichzelf reinigen. En het Joodse mikwe, de Joodse doop, is er een waarbij men zelf afdaalt in het water, ondergaat en er weer uitkomt, en dat is het dan. En het bijzondere van wat genoemd wordt de doop van Johannes, want zo heet hij gewoon, de doop van Johannes, is niet dat hij van Johannes zelf was of dat hij hem had uitgevonden, maar hij was de eerste die de doop zo toepaste en hij predikte niet bekeert u en doopt u. Dat zou heel goed gekund hebben binnen Joods kader, maar hij predikte bekeert u en laat u dopen. En dus men liet zich dopen, men liet zich wassen. En dat is niet oud-testamentisch, dat is nieuw-testamentisch. Niet vanwege de tijd waarin het gebeurde, want het gebeurde door Johannes de Doper in oud-testamentische tijd. En voor zover de Heer of zijn discipelen doopten, was dat in oud-testamentische tijd. Maar het was een nieuw-testamentische doop. Want onder het oude verbond krijgt men de opdracht, doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. Wet schrijf voor, wet der werken. En onder het nieuwe verbond geldt, men laat te doen. Men hoeft zelf niks te doen. Men laat zich met God verzoenen, met de woorden van, wat was het, 2 Korinthe 5. Hè? We zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baadde. Laat u met God verzoenen. Onder de wet moet men zich met God verzoenen, dus niet te doen. Het Oude Testament kent namelijk geen middelaar. Men moet het zelf doen. Het Nieuwe Testament kent de middelaar. Het Nieuwe Verbond kent de middelaar. Zie? Wij worden behouden doordat iemand anders voor ons iets geregeld heeft. Al was het maar dat hij voor ons leed en stierf van het kruis van Golgotha. Voor ons leed en stierf en uit de dood opstond. Hij werd overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Met de laatste woorden van Romeinen hoofdstuk 4. En dus de doop die Johannes toepaste was gewoon nieuw-testamentische doop. En nou even los daarvan, wat betekent de doop van Johannes? Wat stelt het voor? Want het is natuurlijk een ritueel en het brengt niks tot stand. Het is een ritueel, het is typologie. Maar wat stelt het voor? De eenvoudigste lezing is wassing. Dus men laat zich reinigen, men laat zijn zonden afwassen, staat het er ook niet, laat uw zonden afwassen. Zei Petrus het ook niet trouwens in Handelingen 2? Nee, daar niet. Nou, dat was het ergens anders. Doet er dan ook niet toe. Maar dat is de eenvoudigste verklaring van de doop, het is een wassing. Een reiniging van zonde, de uitwendige reiniging door wassing, door doop, is een uitbeelding van de inwendige reiniging, de reiniging namelijk van het hart. Zoals in Hebreeën 9 vers 4. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw gewetens reinigen van dode werken? Of de harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten. Dus de uitwendige reiniging onder het oude verbond is een uitbeelding van de inwendige reiniging onder het nieuwe verbond. En de doop, de wassing, wordt daaraan aangepast. Het wordt door iemand anders toegepast. En aangezien men van zonde slechts gereinigd wordt door dood en opstanding, omdat slechts wie gestorven is gerechtvaardigd is van de zonde, dat is Romeinen 6, waar het letterlijk zo staat, is de doop dus wat meer in de praktijk de uitbeelding van dood en opstanding. Het is nog steeds reiniging, het is wassing, maar het geeft ook aan hoe het gebeurt. Men daalt als het ware af in het dodenrijk, onder het oppervlak heet dat, hè? En men staat daaruit op. Nou ja, en over dat doop dus geen besprenkeling is, daar hoef ik dan ook niet meer over te hebben, denk ik, hè. Dat maakt het helemaal gecompliceerd. Dat is het nou helemaal niet. Het is onderdompeling. Dat betekent ook het woord, dus daar hoeven we het verder ook niet over te hebben. Ik heb er trouwens met theologen wel eens over gesproken. Die hadden ervoor doorgeleerd en die zeiden gewoon, ja, dus dat is ook inderdaad zo. Maar de kerk heeft dat gewoon veranderd uit praktische overwegingen. En die acht zich hoger dan de Bijbel, meestal. Dus zo is dat gegaan. Dat is een eerlijke zaak als ik het nu zeg. Dat vertellen die mensen zelf. Die zeggen, doop door besprenging is niet Bijbels, maar dus een kerkelijk instituut. En daar houdt men zich aan, want je moet toch ergens van leven, nietwaar? Ja. Nee, ik heb ook een predikant gekend, die was net met emeritaat en liet zich dus dopen. Door onderdompeling, alsnog. Want daarvoor wachtte hij eerst tot zijn emeritaat. Het was nogal Fries ook, broeder. Ja. Rare jongens, die Friezen. Ja. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar de doop van Johannes. Maar waar is de doop die de Heer Jezus toepast? Of de doop die Petrus en de apostelen toepast, een uitbeelding van? Het is niet het minste verschil. Het is absoluut niet het minste verschil. En daar gaat het maar om. Heeft dezelfde betekenis. Het is op grond van geloof enzovoort. Johannes de Doper was er rijkelijk vroeg bij, kun je dan zeggen. Als het Nieuw Testament is, want steeds genomen was het Nieuwe Testament als zodanig nog niet aangebroken. Dat wachtte op de opstanding van Christus. Maar het kan toch een teken vooraf zijn? Ik vind er niks moeilijks aan. Al die tekenen in het Oude Testament zijn tekenen vooraf. Dus dat maakt het niet moeilijk. En tekenen achteraf kan ook. Dat waren vele tekenen in het Oude Testament trouwens ook. En soms allebei. Namelijk een teken achteraf van gebeurtenis die vooraf ging. En via die gebeurtenis weer een teken vooraf van wat in de toekomst alsnog zou gebeuren. Dat weet u toch? Ja, dat komt voor. Ja, het is zelfs sterker, want de vertaling met de opvatting van doop is onderdompeling is nog te krap, hè? Want doop door onderdompeling zou het Griekse woord bapto geweest zijn, maar het woord wat steeds gebruikt wordt is baptizo. En dat betekent nog meer dan dat, het betekent onderdompelen en doordrenken. Dan wordt het niet alleen aan de buitenkant nat, maar van binnen ook. Dus eenwording met, dat is wat baptizo eigenlijk betekent, eenwording met. Vandaar dat je ook gedoopt kunt zijn in Christus, Romeinen 6. Dan ben je één plant met hem geworden, staat er een vers verder. Dus dat wordt daar gauw verklaard. Je kunt zelfs in Mozes gedoopt zijn, en in de wolk gedoopt zijn, en in de zee gedoopt zijn, en noem maar op. En dan gaat het niet over onderdompeling of iets dergelijks, maar dan betekent het eenwording met. En dat is wat door onderdompeling en door drenking wordt uitgebeeld. In 1 Korinthe 12, vers 13, wordt het dus ook dubbel gezegd. Namelijk, we zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En we zijn door één geest gedrenkt, staat er dan. Er wordt een ander woord voor gebruikt om het toe te lichten. En daar weet je meteen wat de betekenis van het woord is. Ook los van het Griekse woordenboek, hè? Nou goed. Maar waar het maar om gaat, is dat er zijn maar twee soorten dopen eigenlijk. De een is, men moet het zelf doen, en de andere is, men laat het doen. En die laatste is Nieuw Testamentisch, logischerwijze. En dat is ook wat Johannes de Doper zei, maar iedereen weet dat, dus ik hoef die argumenten eigenlijk nauwelijks te gebruiken. De Heer Jezus kwam naar Johannes de Doper en wilde zich door Johannes de Doper laten dopen. Hè? Ja, en toen... En dan gaan wij problemen maken, want dan vragen we, maar waarom moest hij gedoopt worden? Ja, die is makkelijk natuurlijk. Als je weet wat de doop voorstelt, dan weet je ook waarom de Heer Jezus gedoopt moest worden. Hij droeg onze zonden, die hij zou wegbrengen in de dood, en daarna zou hij uit de dood opstaan om aldus tot hoge priester, dan wel tot Christus gesteld te worden, enzovoorts. Dat wil zeggen, hij moest zelf gedoopt worden. Dat zei je toch? Ik moet gedoopt worden met een doop, enzovoorts. En toen sprak hij over zijn lijden en sterven en opstanding vervolgens. Nou, daarom moest hij ook gedoopt worden. Het was de weg die God met hem zou gaan. Hij zou een weg gaan tot in de dood. En daarna zou God hem op grond daarvan ook uitermate verhogen, Filippenzen 2. Dus daar is niks moeilijks aan. Daar ga ik dus nu weer aan voorbij. Hij ging naar Johannes de Doper en hij vroeg de doop aan. Toen moest hij eerst op... hè? Op een doopcursus, zei iemand mij laatst. Iemand vroeg, kan ik me bij jullie laten dopen? Ja, dat kan, als je een gelovige bent, dan kan het. Maar moet ik dan niet eerst op een doopcursus? Ik zei, nee, hoezo? Ja. Nou ja, ik heb hier in de buurt gevraagd aan een... Dan moest ik op een doopcursus, was bij baptisten. Ja. En anderen moeten eerst naar een of andere catechisatie. En anderen moeten eerst door de ballotagecommissie. Omdat ze meteen lid worden daardoor van een kerkgenootschap. Er is van alles aan verbonden. Ik lees in mijn Bijbel alleen maar dat er water voor nodig is. Verder niet, hè? Zie, daar is water. Wat verhindert mij? Nou, niks dus. Zo is het maar net. Dus het is allemaal heel ingewikkeld gemaakt. Maar in de Bijbel is dat niet zo. Maar de Heer Jezus ging naar Johannes de Doper. En toen zei Johannes de Doper, ja, dit is de omgekeerde wereld. Mij is nodig van u gedoopt te worden. Met andere woorden, wat Johannes de Doper deed als hij mensen doopte, deed hij eigenlijk in de plaats van de Heer Jezus. En Johannes de Doper zei, nou, als er iemand gaat dopen, dan bent u het, niet ik. En dat zei hij nog een paar keer vaker trouwens, maar met andere woorden. Als hij zei, wiens schoenriem ik niet waardig ben te ontbinden, of wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. En in gewoon Nederland zou dat geweest zijn. Ik ben niet waardig om in zijn schoenen te staan, want dat is de Nederlandse uitdrukking daarvoor. Want hij stond als het ware in de schoenen van de Heer Jezus. Vandaar ook dat men hem bij gelegenheid vroeg, bent u de Christus? En het was heel dicht in de buurt. Hij was een type, een beeld van de Heer Jezus. En ik doe nu dit gebaar van, daar gaan we het niet over hebben, want het kost me minstens een volle avond om de achtergronden daarvan uiteen te zetten. Dus dat doen we nou niet. Maar waar het maar om gaat, is dat er echt maar één, of met twee dopen zijn. De ene is de oud-testamentische, maar die is niet aan de orde uiteraard. Het is de doop die door een andere wordt toegepast. Men laat zich dopen. Het is één en dezelfde doop. En ik geloof dus niet dat Paulus deze mensen opnieuw gedoopt heeft. Waarom ook? Ze kwamen tot geloof. En dat was het dan. Alleen ze wisten niet beter. En niet meer. Maar ja, dat gebeurt bij ons soms ook. We laten ons dopen en we weten ook niet waar... Wat eigenlijk onze positie is enzovoort. Ze moeten nog een boel leren. En zo was het met die lui die Pinksterdag ook. Die wisten ook niet meer. Ze kwamen tot geloof en Peter zegt, dan moet je laten dopen. Zeggen, oh, dan doen we dat. Maar of ze begrepen hebben wat het betekent, dat waag ik te betwijfelen. En ik betwijfel ook of men wel moet weten wat het betekent voordat men zich laat dopen. Hè? Dat hoeft toch niet? Als je uit de schrift accepteert dat iemand die tot geloof komt zich bij die gelegenheid laat dopen, dan doe je dat gewoon. En je vraagt niet waarom moet dat of wat dan ook. Dan is het antwoord gewoon omdat het in de Bijbel staat. En dat is een antwoord dat voor vele mensen, zelfs christenen, ook altijd al genoeg was. In alle omstandigheden. Waarom mag ik niet fietsen op zondag? Omdat het in de Bijbel... nou ja, staat... of zoiets. Nou ja, men denkt dat het in de Bijbel staat. Of althans daaruit te ontlenen is. Niemand kan dat ooit aanwijzen. Maar goed, dat is allemaal genoeg. Hè? Waarom moet dat? Omdat het voorschrift is. Omdat het altijd zo geweest is. Dat is nou eenmaal onze traditie. Dat doen wij altijd zo in onze kerk. Dat het schijnt altijd genoeg te zijn. Dus waarom zou het niet genoeg zijn als er bekeert u en laat u dopen? Nou, dat is wat men deed. Moeilijker is het niet. En wat het betekent? Reiniging. In bijzonder en meer specifiek dood en opstanding dus, want zo wordt men gereinigd. En het gebeurt door een ander. Dat wil zeggen, het leven dat je daarna hebt, heb je ontvangen van degene die je uit het water opgetild heeft. Anders was je verdronken namelijk. Dat is het idee. Zie? En dus worden wij gedoopt door de Heer Jezus Christus. En dat staat er dus ook, want dat staat er meteen. Het is wel achteraf, het is vele jaren na Johannes de Doper, maar niettemin, er staat dat Paulus zegt, Johannes heeft gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, dat wil zeggen die Johannes de Doper hoorden, zegt Paulus, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Feitelijk, omdat ze in hem geloofden. Althans geloofden in degene die na Johannes kwam. Johannes deed het niet op persoonlijke titel. Die deed dat namens de Heer Jezus. En dat staat hier ook. Want in de naam van betekent gewoon namens. Toch? En daarom, omdat hij namens de Heer Jezus deed, kon hij tegen Jezus zeggen, mij is nodig van u gedood te worden. Nou goed. Dat is dus tot zover wat Johannes, of wat Paulus zei. En dan heb je geen enkel probleem, ontstaan geen vragen over, past volledig in al het andere wat we hierover in de Bijbel leren. En dan staat er, als Paulus hun de handen opgelegd had, moet dat, is dat gebruikelijk? Het antwoord is nee, het is niet gebruikelijk en het heugt me ook niet wanneer we dat voor het laatst gelezen hebben eigenlijk. Dat iemand iemand de handen oplegde. Dat is niet gebruikelijk. En dus, dit is het lastige vers eventueel. Als Paulus hun de handen opgelegd had, u weet toch dat Petrus toen bij Cornelius in de tijd, hij legde hen de handen niet op, terwijl hij nog sprak, staat er. Viel de geest op hen en ze begonnen in tongen te spreken. En daarna aarzelend heeft Petrus ze gedoopt. En zei, ja, wat kon ik anders? Ze ontvingen de Heilige Geest net als wij in de tijd op de Pinksterdag, gepaard gaande met spreken in tongen. Het waren wel heidenen, ze hadden nooit onder de wet geleefd. Maar ja, wat kon ik anders doen dan ze dopen? Zo vertelt hij toch later ook, in Jeruzalem enzovoorts. Daar kan ik niks aan doen. Hij zei, blijkbaar doet de Heer dat zo. Wie ben ik? Dat ik het water kon weren, staat er. En hier lezen we net zoiets. Als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En raad eens wat er niet staat. Er staat niet, ontvingen zij de Heilige Geest. En dat was ook niet zo. Want als ze gelovigen waren, hadden ze de Heilige Geest ontvangen. Al eerder. En er staat dus niet, ontvingen zij de Heilige Geest, maar staat er, kwam de Heilige Geest op hen. Als het niet duidelijk is, vertaal je op met over, dat is hetzelfde woord namelijk. Dat is hetzelfde woord, net als gas en geest is hetzelfde woord, maar in verschillende Nederlandse dialecten die daarna weer samengevoegd zijn. En zo is het ook met op en over, het is hetzelfde woord. Dat wil zeggen, die geest was niet alleen maar in hen, maar nu ook op hen. En dat is dezelfde gebeurtenis en dezelfde uitdrukking bovendien ook als van Handelingen 2. Het is wel lang geleden dat we het besproken hebben, maar even snel. De Heer stond op uit de dood, verscheen bij zijn discipelen in de opperzaal. Op wanneer? Eerste paasdag. Dus hè? Ja, bij de dag van de opstanding. Hij blies op hen en zij ontvang de Heilige Geest. En hoe lang was toen de levertijd, denkt u? Ze ontvingen meteen de Heilige Geest, uiteraard. Waarom ook niet? En toen de Heer op Adam, dan wel in Adam blies, de Geest, de adem, toen werd hij een levende ziel. Wanneer? Ja, ter plekke natuurlijk. Huh? Nou ja, tenzij anders vermeld. Maar er wordt niet anders vermeld, zeg ik dan altijd. Dus de Heer blies op hen, dat is ook symboliek, adem, geest. En zij ontvangt de Heilige Geest. Die ontvingen ze dus. Dan is de vraag, maar wat gebeurde er dan 50 dagen later op Pinksteren? Ja, nou precies ditzelfde. Toen kwam de geest op hen. Dat staat er ook bij. Toen kwam de geest op hen. Zelfs symbolisch gebeurde dat, want ze hadden ineens allemaal een vlammetje op hun hoofd. Toen dacht ik weer, ja, is het nou paas of is het nou Pinkster of is het nou kerstfeest? Juist, heel goed. Ze hadden, toch? Kwam op hen dan wel over hen. De kracht des Heiligen, de belofte was, de kracht des Heiligen Geestes zal over u komen en gij zult mijn getuige zijn. Dat was de belofte op hemelverzag. Maar niet, je zult de Heilige Geest ontvangen. Die belofte was van voor zijn opstanding. En die wordt daar trouwens ook aangehaald in Handelingen 1. Dus dan raak je makkelijk weer even de draad kwijt. Maar hij wordt herhaald, wordt toegepast door de Heer op Hemelvaarsdag. En zegt maar, de kracht des Heilige Geestes zal over u komen. En gij zult mijn getuige zijn. Enzovoorts. En toen op de Pinksterdag gebeurde dat ook. Met tekenen daarbij. Dat wil zeggen, toen manifesteerde de Geest zich. Niet toen ontvingen ze hem. Dat is een heel, heel noodlottig misverstand. Toen manifesteerde de Geest zich. En waarom daar 50 dagen tussen zaten, ja, dat is ook symboliek. Maar die kan ik ook niet in een paar woorden even uitleggen. Maar het heeft ook niet zoveel zin. Het gaat er eerst om dat we begrijpen hoe die historie was, voordat je kunt zeggen wat het symbolisch of profetisch voorstelt. Hè? Hoe dat ook zij, wat hier gebeurt, is hetzelfde als in de tijd bij Cornelius, maar het is ook hetzelfde als in de tijd in Handelingen 2 bij de discipelen. En bij Cornelius was het onder Petrus nog en bovendien in Canaan, om zo te zeggen. En de man Cornelius wordt eventueel beschouwd als een jodengenoot. Dan zeg maar, nou ja, het is toch nog iets joods daar allemaal enzovoorts. Maar dat is wat je hier al helemaal niet meer zeggen kunt. Nu is het Paulus en nu is het in Efeze. En wat het illustreert in bij die drie gebeurtenissen, is dat inderdaad die geest wordt uitgestort op alle vlees. Begint weliswaar met nogal joods in Handelingen 2. Tenslotte, die mensen waren joden. Dat waren degenen die toegesproken werden in eerste instantie. Daarna was het Cornelius die men rekent tot jodengenoot. Omdat hij ook sympathiek stond tegenover het jodendom en al dat soort dingen meer. Maar hier in Handelingen 19 zijn we toch heus terecht bij heidenen. En daar gaat het maar om. Zie? Met andere woorden, dit is een teken van Gods wegen, dat dit inderdaad de bedoeling was en dat de zaligheid wel degelijk voor die heidenen bestemd is. Zo'n teken hadden we nog niet gehad namelijk. Wel een verslag van gebeurtenissen, maar hier gaat het gepaard met een teken opnieuw. En dus, de Heilige Geest kwam op hen, dat is wat anders dan in hen. En het gaat dan ook gepaard met nog meer, namelijk zij spraken met vreemde talen. Soms denk ik dat ze ook een vlammetje op het hoofd kregen, maar dat weet ik niet, vanwege dat op hen. Kan ook zijn dat er staat de Heilige Geest kwam op hen, namelijk, en dat blijkt uit, enzovoorts. Dat wil zeggen, treed naar buiten. En op is niet alleen maar boven op het hoofd, maar op is ook hier. Hè? Dat kan ook de zijkant zijn, op is oppervlakte en dat is niet altijd naar boven gekeerd. Dat van de aarde wel overigens, maar... Hè? Maar niet overal is dat, oppervlak. Goed, de Heilige Geest kwam op hen, buiten hen, boven hen. En zij spraken met talen, vreemde staat erbij. Ja, als meervoud is talen, zal het wel vreemde talen zijn, lijkt mij. En profeteerden, namelijk profeteerden, want als men in talen spreekt, dan profeteert men. Hè? Dat weet u, hè? Nog uit 1 Korinther 14 weet u dat. Hè? En uit Handelingen 2 natuurlijk. Ze praten niet over het weer, bedoel ik, in vreemde talen. Ze spreken woorden van Gods wegen afkomstig en bovendien in een vreemde taal. En dus wordt het dan profeteren. En dus zegt Paulus, maar ik profeteer liever in klare taal dan dat ik dat moet doen in vreemde talen. Want als ik het in vreemde talen doe, begrijpt niemand het. En dus spreek ik liever 5 woorden in klare taal, dan kan iedereen dat verstaan. Dan hoeveel woorden ook alweer in een vreemde taal? 1000 of zoiets. Alleen 1000 woorden betaalt beter natuurlijk. Maar goed. Dus zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En wat het spreken in tongen betreft geldt natuurlijk hetzelfde commentaar als wat we eerder gelezen hebben. Namelijk spreken in tongen is een teken, het dient niet een praktisch nut. Het zou wel handig zijn als we het konden, dan konden we onze boodschappen doen in een vreemde taal en telefoneren in een vreemde taal, maar daar is het niet voor. Het is een teken, dus het gaat niet om het praktisch nut, al zou het wellicht praktisch nut hebben, dat geldt voor genezingen trouwens ook. Hè. Ze hebben wel praktisch nut, maar daar zijn ze niet voor. Tekenen zijn tekenen omdat ze een betekenis hebben. En het zijn tekenen voor ongelovigen, Vandaar dat Paulus zegt, ja, je kan in tongen spreken, maar dan toch niet in de gemeente, hoor. Want de gemeente bestaat alleen uit gelovigen. En spreken in tongen in de gemeente heeft geen zin, want niemand verstaat het. Het is bovendien een teken voor de ongelovigen, want dat staat ook in 1 Korinthe 14. En het is ontleend aan Jesaja 28, waar staat, ik zal door lieden van belachelijke lippen door een andere taal tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat wil zeggen, het is een teken voor de Joden, voor het ongelovige Joodse volk. Staat er gewoon allemaal bij. En dat is dan ook de reden dat het Nieuwe Testament tot ons gekomen is in het Grieks. En daar moeten we dringend bij laten, want het is weer oogtijd.